Dus we gaan nu praten over een onderwerp. En dat onderwerp is de klederen van de Bijbel. Dat klinkt de klederen in de Bijbel. Oh, wacht even. Ja, dat was één waar ze het laatste regeltje een beetje. Dus ik dacht dat ik het niet. Maar dit. Nou ja, goed, de tekstverwijzing staat erbij. De klederen van de Bijbel, dat is wel interessant. Ik heb ooit een keer een boekje gehad, dat ging daar ook over. En toen las ik daar van de week weer wat over en dacht, ja, dat is wel een heel interessant onderwerp. Denk ik, ja, klederen van de Bijbel, de Bijbel genoemd worden. En dan, er zitten toch wel dingen in die wij met elkaar kunnen gaan bestuderen om daar weer van te gaan leren. Laat eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag en danken voor alles wat u voor ons aan het kruis gedaan hebt. Dat we eeuwig leven hebben, gered door het bloed van het Lam, Vader. En ik dank u dat wij uw geest ook hebben ontvangen, zodat wij uw woord daardoor kunnen verstaan. En zodat we ook gaan weten de dingen die u ons geschonken hebt. En Vader, dat we ook de hele Bijbel kunnen bestuderen en ook daar onze ook geestelijke lessen kunnen uittrekken zonder het te vergeestelijken, Vader. Door te, in de Bijbel te lezen wat voor Israël is, dat het ook voor Israël laten. En wat we van ons willen weten, dat we dan ook inderdaad bij de brief van Paulus moeten zijn. Vader, wilt u ons verstand weer verlichten, Vader, zodat we het gaan begrijpen. En dat het ons mag blij maken en ook versterken, Vader. En dat vraag ik en dank ik alles in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Nou ja, ik heb het dus uitgeprint, dus dat gaan we een beetje volgen voor degenen die kijken. Ja, die hebben dat al niet, maar ik zet het ook, net zoals vorige keer heb ik het bij de preek PDF icoontje gedaan. Als je daar op klikt, kan je het zo uitprinten. Dus dat gaan we met elkaar volgen. En wat hier ook staat, bijna elk kleed in de Bijbel, in de tekst in deze studie, wat dus hier vermeld staat, ja. Die hebben over het algemeen een betekenis, niet altijd natuurlijk, maar vaak zitten er de dingen in de Bijbel die ook ter lering van ons zijn. Bijvoorbeeld dat Jacob, bijvoorbeeld, dat weten we allemaal, dat hij voor zijn zoon die veel verfige rok maakte. Ja? Dat staat in Genesis 37 vers 3. Hij had Jacob, die had Jozef lief. Ja? En toen heeft hij dat staat er in Genesis 37 vers 3. En Israël had Jozef lief, dus Jacob, die had Jozef zijn zoon lief, boven al zijn zonen. Want hij was hem een zoon des ouderdoms en hij maakte hem een veelvervige rok. Nou, dat is niet echt een voorbeeld voor ons hoe je met je kinderen moet omgaan. Ja? Dat je er een zo laat merken dat je die boven alle anderen lief hebt. Maar Jacob die deed dat en die heeft voor hem een veelvervige rok gemaakt. En wat is een veel verfige rok? Nou, dat is ook een kleed, een bekleding, ja. Een rok is niet altijd, als wij een vrouw op de rok zien, dan denken we aan een, dat zeg ik toch goed, een rok. Ik zeg wel eens jurk, een rok door elkaar heen, dan lijkt niet hetzelfde te zijn, maar een rok is in ieder geval. Maar een kleed kreeg Jozef, een veel verfige rok. En wat is een veel verfige rok? Veelkleurig. Veelkleurige gewaad, kleed had David, of Jacob voor hem gemaakt. Nou, Jozef was een type van de Heer Jezus. Dat weten we. Daar zijn, denk alleen maar aan het feit dat hij aan zijn broers verscheen. En dat ze toen met z'n allen weenden. Wie denkt dan niet aan, toen hij aan hun bekend maakte. Wie denkt dan niet aan de Heer Jezus Christus. Die zal komen dat alle oog zal hem zien en alle geslachten zullen wenen van Israël. Ja, dat is al een voorbeeld van Jozef, dat hij een type van de Heer Jezus is. En de Heer Jezus is gekroond met heerlijkheid en eer. Dat staat in Hebreeën 2 vers 9. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Nou, heb je dan een kroon met heerlijkheid en eer op je hoofd? Nee, wij zeggen ook wel eens, dat is een bekroning, bijvoorbeeld kinderen, is een bekroning op je huwelijk, zeg maar wel eens. Het is natuurlijk geen kroon op je hoofd, ja. Maar we snappen allemaal wat daarmee bedoeld wordt. En dat is met de Heer Jezus ook zo, ja. Ik denk daarom ook dat dat ook zo bedoeld is, hè? Dat het zijn bekleding is. Hij is heerlijk en hij is eer. Dus, als je dan denkt aan de regenboog, Jozef had die veel verfige rok. Nou, dat is veelkleurig. Maar als je daarover nadenkt, dan spreek je over in Ezechiël 1 vers 28, spreekt hij over de gedaante van de boog. Ja, en dat is de regenboog die bedoeld wordt. die in de wolken, zie je, ten dagen de plasregen. Nou, we weten, de regenboog verschijnt als het regent en de zon schijnt. Alzo was de gedaante van de glans rondom. Dit was de gedaante van de gelijkenis des heerlijkheid des Heren. Dus je ziet, dat, weet je, dat is dat ding met die wielen en dat gaat dan omhoog. En de heerlijkheid des Heren, die verlaat dan de tempel. En dan ziet Ezechiël dat in een visioen. En dan ziet hij de heerlijkheid des Heren. En zie je, wat wordt de heerlijkheid des Heren, hoe wordt die omschreven? Met als de gedaante van de boog, de regenboog, veelkleurig. Dat was de gedaante van de gelijkenis des heerlijkheid des Heren. Dus dat straalt de heerlijkheid des Heren uit, die boog. Nou, als je dan denkt aan Jozef, die een type van ook de Heer Jezus, en dan krijgt hij veel verheffiger rok, dus een bekleding. Dus ja, je moet eens over nadenken. Maar daar kom ik zo meteen nog op. Dus ja, wie denkt dan ook niet aan de veelkleurige regenboog die om de troon is, waar Christus zit, uiteraard ook in verband met zijn heerlijkheid en eer. In Openbaring 4 vers 3 zien we dat staan. En die daarop zat als Christus, hè, dat ziet Johannes in de visioen, die ziet de Heer Jezus Christus, die was in het aanzien der steen Jaspis en Sardius gelijk, en een regenboog was rondom de troon in het aanzien der steen Smaragd gelijk. Dus je hebt de troon van God, Christus zit daar, en je ziet dus ook een boog, een regenboog. He? Waarom? Dat heeft met die heerlijkheid en eer van de Heer Jezus Christus te maken. Nou, je weet, wie gebruiken nu de regenboog? De homobeweging. Ja, die willen natuurlijk ook de goedkeuring hebben vanuit de Bijbel voor hun gedrag. Maar dat krijgen ze vanuit de Bijbel niet. Maar goed, maar de regenboog heeft dus daar, je ziet het ook wel voor andere, de New Age beweging heeft het ook gebruikt, weet je wel. Maar de regenboog, het is niet die pot met goud. We weten, ik als kind gelijk moest altijd denken, ja, ik had er nog nooit van gehoord als protestant, over een pot met goud aan de onderkant van de regenboog. Nooit. Dat hoorde ik later pas. Ik dacht altijd, als kind, als ik hem zag, dacht ik altijd aan het verbond wat God had met Noach. Daar was ik mee opgegroeid, dat was mij geleerd. En dat is het ook, dat je daaraan gedenkt, hij zal de aarde nooit meer door water verwoesten. Maar goed, nou wijk ik iets af, maar je ziet hier. Dus die heerlijkheid des Heren, dat is ook, je zal ook zien, straks als je op de troon zit, dan zie je ook die heerlijkheid des Heren, ook, die weerspiegelt in die regenboog. Nou, Jozef was een type van de Heer Jezus, met, nou ja, met die veelvervige rok. Dan zie je ook daar een mooi beeld van. Dus ja, we hebben het over kleden van de Bijbel. Het is niet zomaar dat daar staat, ja. En dat zal ook zijn vervulling eenmaal naderen. Want Jozef weet ook dat ze allemaal voor hem bogen, hè, dat hij dat in die droom had. Dat was ook een type van de Heer Jezus. Later zullen ze ook voor de Heer Jezus buigen. Nou, en dan zie je. Ja, en zo komen we dan eigenlijk bij de klederen van de hoge priester Aaron. Die een beeld van een ware hoge priester Christus is. Ik heb daar teksten bij vermeld uit Hebreeën, maar daar gaan we niet op zoeken, want de Heer Jezus is natuurlijk de ware hoge priester. Hij is met zijn eigen bloed het hemels heiligdom binnengegaan. Maar Aaron was ook een beeld van de hoge priester van de Heer Jezus Christus. Dat gaan we zien, dat zie je ook in verband met die kleden. Want als je kijkt in Exodus 18 vers 2... daar staat, gij zult voor uw broeder Aaron heilige klederen maken tot heerlijkheid en tot sieraad. En in Deuteronomium 22 vers 11 zie je, gij zult geen kleed van gemengde stof aantrekken, wollen en linnen tegelijk. Dus Israël mochten ze niet kleding dragen van gemengde stof. En Aaron de hoge priester helemaal niet. Maar we weten ook, Israël uiteindelijk ook niet, want ze zijn natuurlijk bestemd een volk van priesters te zijn. Straks in de toekomst zullen ze dat ook zijn. Maar heilige klederen die dus niet van gemengde stof zijn gemaakt. Als je kijkt, dan hebben we het over de hoge priester en zijn klederen als het type van Christus en zijn heiligheid en majesteit. En de klederen om Gods volk te instrueren tegen onheilige vermenging in hun leer en praktijk. Ja. Dan zie je dat, hè? Paulus spreekt ook over ons, ook wat heeft wat deel heeft de ongelovige met de gelovige? Een ongelijk juk kan niet samengaan. Wat hebben wij met de leer? Moet ook zuiver blijven en geen vermenging. Wat moet de hoogpriester doen? Wat moeten de priesters in Israël doen? Die moeten dat natuurlijk ook allemaal heilig brengen en geen vermenging daarbij. En kijk, in Leviticus 6 vers 10, laten we dat even zoeken. Leviticus 6 vers 10. Dat gaat over de hogepriester. Zijn kleding. Leviticus 6 vers 10. Daar staat, en de priester, kijk in vers 9 zegt hij gebied aan Aaron, ja, en in vers 10, en de priester zal zijn linnen kleed aantrekken en de linnen onderbroek over zijn vlees aantrekken en zal de as opnemen als het vuur het brandoffer op het altaar zal verteerd hebben en zal die bij het altaar leggen. Waar gaat het hier mij om? Dat hij zal zijn linnen kleed aantrekken, zie je, een linnen onderbroek van linnen. En waarom is dat van linnen, net zoals met de tabernakel, heb je dassenvellen, je hebt ramsvellen, al dat soort dingen, die hebben allemaal een betekenis. Zo ook met dat linnen, ja. Kijk, je ziet, de dienaren van God moesten dus in linnen gekleed gaan. Dus niet die vermenging van wol en linnen tegelijk, nee. Nou, dan gaan we naar Openbaring 19 vers 14, dan zien we dus, dat zien we hier ook in de stencil hoor, afgeprint. Dan zien we dus de verklaring van linnen. Als je over nadenkt, oh ja. Ja. Openbaring 19 vers 14. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden. Dus als de Christus komt naar de aarde. Op dat witte paard met zijn leger achter hem. En die zie je gekleed met wit en fijn, rein, fijn lijnwaad. Dus je ziet hier dat leger van de Heer Jezus, zijn engelen. Die hebben ook een fijn rein lijnwaad. In 19 vers 8. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want, en er staat een verklaring, dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Dus de vraag is ook wel eens, ja, en dat was bij ons ook wel eens, degene die bij ons al inmiddels onder ons, die nu bij de Heerde zijn. Nou, we weten, we hebben natuurlijk, dat opstandingslichaam heb je nog niet. Wat hebben ze dan nu wel? Dan zie je ook de zielen die onthoofd waren, die hadden een kleed aan. Ja? Witte klederen. Klederen des heils. Ja? Niet voor niks dat ze wit en van linnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een trouwerij tegenwoordig, de bruidsjurk. Ja, dat is natuurlijk nu anders, maar die is wit. Dat heeft ook een betekenis. Hè? Dat de vrouw is maagd, ja? En die gaat natuurlijk in met een witte bruidsjurk. Dat heeft daarmee te maken. Nou ja, tegenwoordig is dat natuurlijk niet zo, want dan zijn ze allemaal al lang en hebben ze samen gewoond, dan gaan ze dan trouwen. En dan een witte trouwjurk, dat heeft dan natuurlijk eigenlijk zijn betekenis verloren. Maar goed, het gaat hier dus, dat witte lijnwaad, dat zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. In Openbaring 3 vers 5, die overwint, hè, dat is de gelovige in de grote verdrukking. Kijk, die zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Dus de gelovige die zal met witte kleden, dat heeft bekleed worden. Dat heeft dus te maken, je ziet dit, het boek des levens. Dat is een gerechtvaardigd iemand. Ja? En dan wordt hij daarmee bekleed. Denk bijvoorbeeld ook aan de engelen in het graf. Dat hebben ze aan, altijd een blinkend wit gewaad. Ziet hier dus, ze hebben witte gewaden. Waarom? Vanwege hun zondeloosheid en eeuwige heerlijkheid. Daar heeft het mee te maken. En over Christus, die zie je ook. Die heeft in Openbaring 1 vers 13, als hij dus in het visioen aan Johannes verschijnt, zie je de Heer Jezus Christus staan en in het midden van de zeven kandelaren, één, den zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En de Heer Jezus heeft ook een kleed aan wat met bloed geverfd was. Dat is als hij komt naar deze wereld om te oordelen op het witte paard. In Openbaring 19 vers 13, hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genoemd het woord Gods. Nou, de Heere, onze Heer is gekleed met hoogheid. Dat is majesteit en met kracht, zoals de Psalm 93 vers 1 zegt. De Heere regeert, hij is met hoogheid bekleed. De Heer is bekleed met sterkte, ja. Dat zijn natuurlijk geen fysieke klederen, ja. Maar hij is bekleed, het maakt onderdeel van hem. Als hij zegt, Paulus zegt toch ook, doet aan de Heer Jezus Christus, toch? Dus wij zijn in Christus. Ja, wij zijn ook in feite bekleed met Christus. Wij zijn ook gerechtvaardigd, ja. En de priesters van God en de dienstknecht en de heiligen, die moesten gekleed zijn met gerechtigheid en redding. Het staat in Psalm 132 vers 9. Wat staat daar? Dat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid. Uiteraard. Het zijn dienaren van God. Die moeten gerechtigheid zijn en uitvoeren en doen. En dat uw gunstgenoten, heiligen. Bij ons in Statenvertaling staat het Oude Testament vaak daar gunstgenoten voor. Maar gunstgenoten, dat zijn de heiligen. Dat die juichen. En haar priesters zal ik met heil, redding, bekleden. En haar gunstgenoten zullen zeer juichen. Zie je, dus de priesters die worden bekleed met gerechtigheid. En de priesters zullen ook met redding bekleed worden. Ze hebben natuurlijk al een kleed aan. Ja? Maar je ziet hier, dat is eenmaal het uitverkoren geslacht. En dat zijn degenen die in Christus zijn. En die heeft hij bekleed met heil. En met gerechtigheid. Dat is wat God wil van zijn dienaren en van zijn priesters. Nou, we kennen ook allemaal wel dat met die zak en as, hè, dat ze zich met een kleed, met een zak gingen bekleden. Dat heb ik hier ook in Psalm 69 vers 12. Ik heb een zak tot mijn kleed aangedaan. Dat deed David. En wanneer deed hij dat? Ja? Wij zeggen, wij hebben die uitdrukking uit de Bijbel. Iemand zat in zak en as. Want dat komt uit de Bijbel. Maar waarom was dat? Dat heeft te maken met jezelf te ootmoedig te vernederen en God te eren. En dan ben je, nou ja, als je iemand zo ziet lopen, en David schrijft er ook over, dat ze hem bespotten en uitlachen. Ja? En dat is ook een profetie over de gelovigen in de grote verdrukking. Die worden ook bespot en gesmaad. Waarom? Vanwege Christus. Ja? Dat is die zak die hij tot een kleed aangedaan heeft, ja? Dus je ziet hier, het is jezelf verootmoedigen en God eren en zelf het mikpunt daardoor van spot en hoon te zijn door Gods vijanden in hun eigen zelfverheffing en hoogmoed tegenovergestelde. Dat geldt voor de kleine kudde in de grote verdrukking, maar dat geldt ook voor ons. Ja, in deze bedenkende genade. Er zijn teksten genoeg van die je kan zien. Dat Paulus daar natuurlijk met die vervolgingen en de hoon te maken heeft. Wat zegt hij in 1 Timotheus 4? Zegt hij toch ook? Daardoor worden wij gesmaad. Ja? Vanwege de levende God. Op welke wij gehoopt hebben. Wij worden gesmaad. Vanwege het feit dat wij onze hoop hebben gesteld op onze verlosser. Als je religieuze mensen spreekt ook. Daar zie je ook verschil met een kerk iemand en met een iemand in een levende relatie met de Heer. Die is blij, want hij spreekt omdat hij gelooft en hij weet zijn zonden zijn vergeven. En geeft er de eer aan God. En de kerkmens, die kan zich meestal niet mede verheugen in die persoon. En dan krijg je juist een tegenovergestelde reactie. Ja? Want die denkt namelijk het wel van zijn werken te kunnen hebben. Wat doet hij? Die bekleedt zichzelf met eigen gerechtigheid. En wij worden bekleed door de gerechtigheid van God. En dat zijn dus twee verschillende werelden. Nou, en dat zie je heel mooi in Jesaja ook staan. Jesaja 64 vers 6. Doch wij allen zijn als een onreine. En al onze ongerechtigheden zijn als een... al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. Dus wij zijn allemaal als een onreine, ja? Allemaal. Zegt Jesaja wel over zijn volk, dat weet ik. Maar dit geldt voor ons natuurlijk exact hetzelfde. En al onze gerechtigheden, al waarvan wij zeggen dat ze gerechtigheid zijn, nou, ze komen allemaal voort uit een kwaad, arglistig hart. Of het nou de zogenaamde goede werken zijn van de mens, Of het zijn de hele slechte werken, dat zijn geen gerechtigheden. Maar ze zijn allemaal als een wegwerpelijk kleed. En in Jesaja 61 vers 10 zegt hij juist iets anders. Dan zie je, hé, ik ben zeer vrolijk in de Heer. Ik ben zeer vrolijk in de Heer. Dat is mooi, hè? Waarom? Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Bij onze Statenvertaling staat vaak heil in het Oude Testament. Maar dat heil, daar bedoelt hij echt redding mee. Verlossing, behoudenis. Dus hij heeft mij bekleed met de klederen van redding. Dus ik ben bekleed met een kleed van redding. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert. En als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Toen dacht ik even, ja, ik denk aan gereedschap altijd aan mijn gereedschapkist gelijk. Maar het gereedschap van een bruid, ja, dat heb ik er ook daarna bij gezet. Dat heeft te maken dat ze zich natuurlijk versiert met juwelen en versierselen. Dat is het gereedschap van de bruid. En die versiert zich daarmee, ja. En zo worden wij dus ook bekleed met de klederen des heils. Hij spreekt over Israël, maar nogmaals, het is natuurlijk een figuurlijke manier van spreken. Die wij ook op onszelf kunnen betrekken, die geestelijke les die hier staat. Want, kijk, je ziet hier, waarom verheugt hij zich? Omdat God heeft hem bekleed met de kleding des heils. Kleding van de redding. En de mantel van de gerechtigheid. Maar in Jesaja 64 vers 6 zie je, dan spreekt hij over onze gerechtigheden. Dus je hebt de gerechtigheid van de mens tegenover de gerechtigheid van God. Je ziet hier het principe, wat wij van Paulus natuurlijk weten, dat wij krijgen Gods gerechtigheid. En dat zie je hier ook. En de mensheid, de religieuze wereld, ja, die zijn allemaal bezig met hun eigen gerechtigheid op te richten. En daarom kan het voor God nooit bestaan. Kijk in Matteüs 22, in Matteüs 22 vers 12, en laten we daar eens even heen bladeren. Matteüs 22 vers 12. Dat is de koninklijke bruiloft. En ja, de bruiloft. Kijk, de Heer Jezus, we hebben het over de bruiloft van het Lam, toch? Ja, dat zie je in de evangelie ook staan. En denk aan die vijf dwazen en de vijf wijze maagden. En dan komt de bruidegom, ja. En dat is de Heer Jezus Christus natuurlijk. En Johannes de Doper ook. Die spreekt over de Heer Jezus als de bruidegom. Maar als je kijkt hier Matteüs 22 vers 2. Het koninkrijk der hemel is gelijk een zeker koning die zijn zoon een bruiloft bereid had. Dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus. En zond zijn dienstknecht uit om de genoden ter bruiloft te roepen en zij wilde niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uitzeggende, zegt de genoden, zie ik heb mijn middagmaal bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed, kom tot de bruiloft. Maar zij zulks niet achterne zijn heen gegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. En de andere grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doden hen. Ja, toen de koning dat hoorde, werd hij toornig. Nou kijk, tot vers 7, dan spreken we over natuurlijk de evangelie. Dat steekt over het Oude Testament. Christus, die wordt aangekondigd. Ze moeten zich bekeren. De Heer Jezus met Johannes de Doper bekeert hij, want het koninkrijk de hemel is nabij gekomen. En de 12 apostelen, die gaan toch ook naar zijn opstanding, gaan ze het vertellen. En wat hebben ze ermee gedaan? Ze hebben ze vervolgd, ze hebben ze gedood. En zie je, de koning toen hij dat hoorde, werd hij toornig. Maar wanneer spreken we daarover? Dat is Handelingen 7 met Stefanus. En toen stond hij klaar natuurlijk. Hè? Dus je kan zien in vers 7, na die komma, zou je moeten neerzetten Efeze 3 vers 2. Want wat daarna komt, werd hij toornig. En zijn krijgsheren zendende, heeft hij die doodslagers vernield en hun stad in de brand gestoken. Nou, dat is in de tijd van de grote verdrukking. Dus wij leven in die tijd dat nog tegenhoudt. Ja? Maar goed, we gaan door. Toen zei hij tot zijn dienstknechten, de bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Dus ja, de Israël is natuurlijk de zuivering en een gedeelte heeft ja gezegd en een gedeelte heeft nee gezegd. Daarom gaat op de uitgangen der wegen en zoveel als hij zult vinden, roept ze tot de bruiloft. En dezelfde dienstknecht uitgaande op de wegen vergaderde alle die zij vonden, beide kwade en goede. En de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij al daar een mens, kijk, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. Ja, hoe kan je op een bruiloft komen? Op het bruiloft van het lam. Dan moet je wel gekleed zijn voor het feest. Ja. Nou, en we weten natuurlijk, welk kleed is dat? Dat zijn de kleden der gerechtigheid. Daar spreekt hij hier over. En hij zeide tot hem, die koning, dat is Christus, vriend, hoe zijt gij hier ingekomen? Geen bruiloftskleed aanhebbende. En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de dienaars, bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Ja, velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Nou, je ziet hier, hij heeft geen bruiloftskleed aan. Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen? Dat is met zijn eigen gerechtigheid. En je ziet hier, daar kan hij niet mee voor de dag komen. Nee, een zondaar, wat zal hij zeggen als hij daar voor God gekleed staat? Met zijn eigen ongerechtige gerechtigheid. Dat klopt, ja. Je ziet ook, hij verstomt. En zo zal het ook zijn voor iedere zondaar die weigert de Heer Jezus aan te nemen. Ja? Wat kan hij tegen Gods gerechtigheid inbrengen? Helemaal niks. Want iedereen weet ook wel dat hij schuldig tegenover God staat. Maar het is een kwestie van of je hem wil erkennen als jouw Heer of niet. Ja? Daar gaat het om. En dat is die trots. En degene die dat niet doet, die zegt, ik kan het zelf wel. Maar je ziet uiteindelijk, je kan het zelf niet. Want God accepteert maar één ding. Dat is de maatstaf van zijn gerechtigheid. En daar moeten wij aan voldoen. En dat is 100% perfect, volmaakt, in gerechtigheid. Je ziet hier dus ook weer de beschrijving van het kleed, ja? En hij heeft geen bruiloftskleed aan. Hij heeft zijn eigen klederen aan. Nou ja, en dan denk dan aan de gelijkenis van de verloren zoon, hè? De verloren zoon, we weten allemaal dat verhaal, dat kent natuurlijk iedereen. En hij gaat er vandoor en hij verbrast alles. En dan hij heeft zich bekeerd. En dan komt hij terug. En de vader die ziet hem komen, ja. En die is blij, dat is God de Vader natuurlijk. Men gebruikt dat ook in het christelijke wereld, deze gelijkenis. Maar het gaat over Israël en de verloren zoon. Want Israël, het is het volk van God. Ja, en ze moeten zich bekeren. Nou, de een die doet het wel en de ander doet het niet. En die verloren zoon die komt terug en die bekeert zich. Maar de farisee die zegt, waar moet ik mij van bekeren? Ik ben toch in het uitverkoren volk, ik doe toch de dingen van de Heer, ik doe de offers, bla 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 bla. Dat is net zoals die arme, tollenaar en die eigengerechtige farizeeën. Dat is de verloren zoon eigenlijk, dat verhaal eigenlijk. Die zegt, ik heb altijd alles gedaan wat u doet, doe de offers. Maar die tollenaar die zegt, Heer, ik ben afhankelijk van uw genade. Want ik kan het niet. En dat is met die verloren zonde ook. En die zegt op een gegeven moment, je hebt alles doorheen gegooid en dan komt hij daar. En dan komt hij tot bijzinnen. Nou, en dat is de Jood die zich bekeert. En dan komt hij terug en de vader haalt hem naar binnen. En die maakt een groot feestmaal. En wat zegt hij? De vader zei tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doet het beste kleed hem aan. En geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. Heb je weer over het kleed, zie je? Het beste kleed. Dus je ziet, God die geeft de zondaar die zich bekeert, ja, in dit geval hier met de verloren zoon, zijn eigen volmaakte, onaantastbare goddelijke gerechtigheid. Op grond van het vergoten bloed van de Heer Jezus Christus. Nou, ga even mee in 2 Korinthe 5. En zo is het voor ons in de bedeende genade. En zo is het altijd. Want God accepteert onze bekleding niet. Ja? 2 Korinthe 5. En daarom moest zijn zoon ook de gedaante van een mens aannemen. Ja? Omdat hij die straf op onze ongerechtigheid zou dragen. Toen werd hij, zeg maar, tot zondebok gemaakt. Hij werd bekleed met de klederen van onze ongerechtigheid. En om daar de straf te dragen. 2 Korinthe 5 vers 21. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Ja, kijk, als je allemaal goede werken doet, is allemaal prima natuurlijk. Want ja, niet liegen is niet liegen. Ja, als ik met een ongelovige praat en hij liegt niet tegen mij, dan liegt hij niet. Ja? En toch, voor God kan het niet bestaan. Ja? Het gaat om de rechtvaardigheid Gods. Het gaat om de dingen die wij in hem gedaan hebben. En daar heb je Gods rechtvaardigheid dus nodig. Je ziet hier, wij zouden worden de rechtvaardigheid Gods in hem. Dus wij zijn rechtvaardig geworden. En dat is dus dat, die bekleding, ja. Dat is die verloren zoon ook. Die krijgt dat beste kleed. En hij krijgt de rechtvaardigheid van God, krijgt hij. Nou, en dat is voor ons, wat we hier zien staan, exact hetzelfde. Het zal ons ook toegerekend worden, ja. Wij die geloven in hem, die de goddeloze rechtvaardigt. Zeg Romeinen 4, vers 5. Laten we daarheen gaan. Romeinen 4, vers 5. Doch degene die niet werkt. Het is gewoon verboden om te werken. Er is maar één voorwaarde dat je gerechtvaardigd kan worden. Dat jij stopt met werken. Dat jij stopt jezelf te bekleden met je eigen gerechtigheid. Die niet werkt, maar gelooft in hem. Die de goddeloze rechtvaardigt. Dus jij rechtvaardigt niet de zelfrechtvaardige mensen. Nee, de goddeloze mensen. Diens geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid. En dan zie je ook die blijdschap. Want gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder de werken, zeggende, zalig zijn zij, en ik dacht in Psalm dat ook staat, gelukzalig, en dat betekent, het heeft niet met eeuwige zaligheid te maken, maar gelukzalig. Dat, gelukkig is hij. Welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Wanneer zei David dit? Dat zei hij op het moment dat hij zonde had gedaan waar geen offers voor mogelijk waren. De zonde van overspel en de zonde van moord. Wat is daar de, wat staat het offer tegen in het Oude Testament? Het is er niet. Nee, steniging. Daarom zegt hij ook in de Hebreeënbrief, bijna alle dingen worden bloed gereinigd, door bloed gereinigd. Want niet alles wordt door bloed gereinigd. Dat is daarom het verschil met nu. Hè? Als nu een moordenaar zich bekeert, wat dan? Is hij gered. Maar in het Oude Testament kreeg je de steniging. En David wist dat. Dus ja, wij hadden die studie over zaligheid. Ik heb het heel even nog over gehad. En dan ben ik dat een beetje aan het indelen. En ik schrap wat dingen. Dan doe ik dingen om het goed in te delen. Heel even vertaald. En ik corrigeer het daarna. Ik corrigeer alleen niet, maar sommige dingen haal ik dan gewoon weg. Omdat spreektaal is toch wel heel anders als dat je gewoon schrijft. Maar toen heb ik gezegd, toen dacht ik ja, en David, nou ja, oké, hij had last van zijn geweten natuurlijk, en hij voelt zich schuldig, en toen ging hij offers doen, en toen was het klaar. Was je schuldig geweten klaar. En dat klopt helemaal niet. Ik heb iets geleerd wat niet klopt, kwam ik toen achter. Ging ik goed over nadenken, want daar waren geen offers voor. En toch werd zijn schuld vergeven door God. Wat zou David wel gedaan hebben? Hij heeft wel geofferd, maar een dankoffer daarna natuurlijk. En hij zegt ook, de lofoffers van mijn mond, maar je had ook vrijwillige offers. En dan bracht je een dankoffer, een spijsoffer, ja, uit dankbaarheid. En David was natuurlijk, hij wist, het is me vergeven, maar ik verdiende wel de steniging. En dan spreekt hij het hier uit. En hij ervoer, wat wij dus ook ervaren, ik weet het, ik hoop voor jullie ook allemaal, op het moment dat je besefte, hey, mijn zonden zijn vergeven. Die last, die tekening op de site, dat is echt iets wat mij zo heeft aangesproken toen. Wat ik zo ervoer op dat moment, dat je begrijpt, die last, die is weg, die schuld. En dan een last ga je gebukt, en als je weet dat die weg is, dan ben je helemaal blij. Dan ben je blij dat je zonden vergeven zijn. Last is weg. En dat heeft David natuurlijk ook ervaren, had een vreselijke zonde had hij begaan. En dan hoort hij van, kijk zijn zoon, die stierf wel. Dus er is wel een schuld betaald. In plaats van David werd zijn zoon gedood door God. Maar hij ervoer de genade van God en de vergeving. Ja, dat is iets geweldigs. En dan roept hij het uit, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heer de zonde niet toerekent. Heerlijk is dat, ja, als je de klederen der gerechtigheid van God krijgt. Zijn gerechtigheid. Kijk ook, als je in 4 vers 21 kijkt, gaat over Abraham. En Abraham, aan hem werd natuurlijk beloofd een nageslacht. En we weten allemaal het verhaal, dat hij werd heel oud en de mens kon het helemaal niet meer. Maar hij bleef geloven, vers 20, hij heeft aan de belofte in Gods niet getwijfeld door ongeloof. Maar is gesterkt geweest in het geloof, geeft God de eer. Maar zo geef je God de eer, hè? Als je blijft in zijn woord geloven. Dat is God eer geven. En te volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was. Hoe kan dat? Omdat je bij gelooft dat God kan niet liegen en wat hij zegt doet hij. En dan ben je te volle verzekerd. Dat weet je zelf ook als je met mensen spreekt van ja dat kan je niet weten. En dan zeg je dat weet ik wel. En ik weet dat ik naar de hemel ga bijvoorbeeld. Nou, dat kan je zo niet zeggen. Dat vindt men echt, dat kan je zo maar niet zeggen. En toch, jij bent ten volle verzekerd. Heb ik die zekerheid aan mezelf? Nee, natuurlijk niet. Ik heb die zekerheid. Voordat ik tot geloof kwam, weet ik nog zo goed. Toen zag ik Henk Binnendijk toen op dat programma. Met zo'n interview die een meisje. En die sprak zo over de Heer Jezus. En toen dacht ik, het lijkt wel zo'n kind. Weet je wel? En ik ken de Heer Jezus toch ook. Maar wat zij heeft, dat heb ik niet. En zo vol zekerheid dat uitstraalt. Dat je denkt, hey, hoe kan dat? En dat had ik toen niet. Dan kom je eenmaal, ben je helemaal in de Heer, hè? Dan krijg je dat zelf ook. En dat komt gewoon puur omdat Gods geest woont in mij. En die stelt mij in staat om wat er staat ook te geloven. En daar heb ik ook de blijdschap ervan. En ook de zekerheid ervan. Het is Gods woord dat het in mij doet. Want dat merk je ook. Als jij natuurlijk afwijkt van de gezonde leer. Dan merk je als je op bepaalde punten doorgaat over de genade. Ja, het is genade. Maar als je door gaat prikken. Over ja, maar bij wijze van spreken je vermoordt iemand. Dan zie je dat mensen gaan twijfelen. Wat dan? En dan zie je, dan merk je gelijk wat de gezonde leer doet. Want als jij de genade begrijpt door de gezonde leer, is er geen twijfel over mogelijk dat je dan zegt, hij blijft gered. Zo werkt dat. Dus het heeft alles daarmee te maken. Maar goed, in vers 22. En daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is. Dus daarom is het ook belangrijk dat wij ook van Abraham weten in het Oude Testament dat je dat leest. Want het is namelijk ook voor ons geschreven om ons licht te geven op het punt van de rechtvaardiging en in verband met het heil, de redding naar de heidenen toe. Dan moet je ook de rechtvaardigheid, dat je die toegereikend krijgt door het geloof alleen. Net zoals Abraham dat had. Zie je dat fysiek, zie je dat heel mooi in beeld gebracht. Het is echt gebeurd. Maar ook om ons het wil, welk het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloof in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleefd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dus denk altijd bij deze twee versen aan die heuvel met het kruis. Wat daar gebeurd is, dat is 2000 jaar geleden gebeurd. En dat is, voor God is dat de totale voorziening die genoeg was om ons nu, op basis van wat daar gebeurd is, om u en mij te kunnen rechtvaardigen. Dat was nodig. En ik hoef het alleen maar in geloof te accepteren. Dus ja, dus nogmaals, die verloren zoon, ja, de boetvaardige zondaar, die krijgt het beste kleed. Het staat natuurlijk niet zomaar, hè. Het beste kleed krijgen de kinderen van God, die uit hem geboren zijn. Zo blij is hij met iedere zondaar die zich bekeert. Krijgt hij het beste kleed, dan krijgt hij zijn rechtvaardigheid. Nou, en dan, ik heb hier de vraag ook, hoe kwam de universele ongerechtigheid in de wereld. Dus wereldwijde ongerechtigheid. En niet alleen hier op aarde trouwens. Maar natuurlijk ook in de hemelen. Maar we spreken nu even over de wereld op aarde. Nou dat weet je. Dus door Adam en Eva hun zonde. Want in Genesis 3 vers 7 staat. Toen werden hun beider ogen geopend. Wanneer was dat? Nadat ze gezondigd hadden. En zij werden gewaar dat zij naakt waren. En zij hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. Nou ja, je ziet die plaatjes wel uit de kinderbijbels en die schoolplaten. Dan zie je Adam en Eva voor de zondeval gewoon in een naki rondlopen. En dan zie je net een takje ervoor en zo. Dat is allemaal keurig gedaan. Maar de vraag is of dat klopt. Net zoals die slang die aan die tak hangt. Nou, die klopt gewoon niet, dat weet ik. Maar klopt dat dan wel? Want naaktheid is een schande in Gods ogen. Je moet niet denken dat wij in de hemel allemaal daar naakt rondlopen. Dat is gewoon niet zo. Nee. Zij, door die zonde werden zij gewaar dat zij naakt waren. Nou, veel gelovige christenen geloven op basis van Psalm 104, vers 1 en 2, dat Adam en Eva met goddelijk licht bekleed waren toen ze naar het beeld en gelijkenis van God geschapen werden. God is licht. Psalm 104, laten we die even erbij pakken. Daar staat eigenlijk niets over de mens, maar wel over God, hoe hij bekleed is. Kijk, Psalm 104. Loof de Heere mijn ziel. Psalm 104, vers 1. O Heere mijn God, gij zijt zeer groot. Daar heb je het weer. Gij zijt, kijk, bekleed met majesteit en heerlijkheid. Dat is zijn bekleding. Majesteit, heerlijkheid. Hij bedekt zich, hè, of hij bedekt zich met het, met het licht als een kleed. Als met een kleed. Hij rekt de hemel uit als een gordijn. Zie je, dus hij heeft zich bedekt met licht als een kleed. Wat voor licht is dat? Ja, dus je ziet ook het licht gaat vanuit Israël als de Heer Jezus op de troon zit. Maar we hebben ook over de troon gezien, over de boog. En de boog, regenboog, die veel kleuren, is ook een beeld van zijn, wat heb ik ook weer gezegd, heerlijkheid en een weerspiegeling van de heerlijkheid des Heren. Dat zie je in Ezechiël staan. Dan zie je staan, dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des Heren. Ik zelf, en dat hoef je niet te geloven, ik geloof inderdaad dat Adam en Eva bekleed waren met licht. Want voor de zondeval waren ze zonder zonde. Ja? En daar zijn ze in zonde gevallen. En de zondaar moet nu gerechtvaardigd worden. Zeker. En wij krijgen straks, zie je ook die klederen. Deze huis. Maar je ziet hier, zij werden gewaar dat zij naakt waren. Ik denk dus inderdaad, dat licht dat was weg. Maar ik denk, ze waren dus zonder zonde. Voor de zonde, zonde gestaat. Als je, wij krijgen toch de, Christus is toch de hoop, de heerlijkheid Gods. En als de heerlijkheid Gods is dat, die bekleding met dat licht. En wat ook, je weet ook, als je alle kleuren bij elkaar doet, krijg je toch wit door een prisma. In wit zit alle kleuren van de regenboog, toch? Heb ik geleerd, toch? Klopt dat? Ja, hè? Het is een prisma, doe je het wit doorheen en dan zie je al die kleuren eruit komen. Dat zit er allemaal in. Dus als je daarover nadenkt, dat zij bekleed waren met licht, en dat licht, dat is door de zon natuurlijk verdwenen. En vraag me niet aan mij exact hoe dat dan exact eruit ziet. Dat weet ik ook niet. Net zoals vraag aan mij, wat is straten van goud als van doorluchtig glas? Daar denk ik ook over na. Dat probeer ik in beeld te brengen. En dan denk ik, dat is zo mooi, maar ik kan het proberen te voorstellen. Maar hoe het precies is, dat kan je eigenlijk niet. En dat is met dit ook zoiets. Maar ik geloof wel op basis daarvan, zonder zonde. Ja, wij derven de heerlijkheid Gods. Maar die krijgen wij wel. En Adam en Eva hebben dat natuurlijk, zijn het kwijtgeraakt. Maar als de heerlijkheid is van God ook, hoe zou je dat zeggen, in beeld gebracht wordt als zijnde licht, veelkleurig licht, dan denk ik inderdaad, Adam en Eva, ze bemerkten dat zij naakt waren, want ze zijn in zonde gevallen. Weg heerlijkheid. En zie je wat gebeurde dan? Zij hechtten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. Dat is wat er gebeurt. Dus toen zij, kijk, en toen zij zondigden, wisten ze dat ze ongekleed waren. Daarvoor niet. Nee, want ze waren bekleed. Maar nu zie je dat zij hun naaktheid proberen te bedekken. Maar ze wisten dat ze met hun schorten van vijgenboombladeren in Gods ogen niet bedekt waren. Waaraan weet je dat? Ik bedoel, ze hebben zich toch verkleed, toch bekleed en dat was toch klaar? Maar wat gebeurde er? God kwam en zegt aan, wat ben je? Wat deden ze toen? Ze kregen schaamte, ze vluchtten en ze gingen zich verstoppen. Waarom doe je dat als jij denkt, ik ben toch bekleed? Het is in Gods ogen, kan het wel bestaan? Nee, dus daarmee, ze gingen zichzelf wel bedekken. Maar je ziet hier, ze hebben zich wel voor hem verstopt. Nou, en dus je ziet hier, je kreeg vrees voor God, je kreeg schaamte en ze gingen zich verstoppen. En ze willen proberen die schuld, proberen ze te bedekken met klederen van de vijgenboom. Nou, een vijgenboombladeren, vijgenboom staat beeld voor religie. Het dienen van God door je werk. En bij Israël was dat met de wet. Dus de Heer Jezus spreekt ook over de vijgenboom. En dan weten we, dan is dat ook een beeld van Israël onder de wet. En dat je onder de wet nooit vruchten kan dragen. Omdat dat je alleen onder de vervloeking zit. Dat is wat de Heer Jezus zegt in de evangelie. Nooit zal er enige vrucht uit deze boom, uit die boom komen. Nooit, in de eeuwigheid niet. Kan nooit. Niemand kan onder de wet vrucht dragen. Niemand kan door zijn eigen gerechtigheid vrucht dragen. Daarom heeft God die wet gegeven, omdat wat bij Adam en Eva gebeurd is. Die zonde is in hun. Ze hebben geprobeerd hun eigen gerechtigheid op te richten. En God heeft de wet gegeven en die zegt, nou ga dat maar doen, laat maar even zien dat je het kan. Nou, je ziet het, niemand die het kan. Dus wat zijn dat voor bekledingen? Dat zijn bekledingen die voor God niet kunnen bestaan. Dus vanaf die dag af hebben mannen en vrouwen elk voornemen te vergeefs gebruikt. Ze hebben van alles geprobeerd en bedacht in de wereld. Hè? Het is met Kain en Abel ook begonnen. Kain met zijn eigen werken. Abel deed wat God zei. En dat was niet iets van zijn handen. Want hij moest een dier slachten en dat offeren in het bloed. Maar Kain die heeft natuurlijk heel veel dingen met zijn handen gemaakt. En heeft de mooiste en beste vruchten gegeven aan God. En dan zie je weer, dat zijn die werken van, die zijn wel heel mooi. Het goede van de mens, wat men wel eens zegt, het goede van de mens. Maar in Gods ogen is het gewoon kwaad. En het werd niet geaccepteerd. En dat is religie. Dus je ziet hier, men bedenkt van alles. Je hebt dus de religieuze bedenksels, ja, dienen van God. Maar je hebt ook, denk je aan humanisme. Die denken, we hebben het ook allemaal over het menselijk goed. Die denken ook, wij gaan onze eigen gerechtigheid oprichten. Je hebt politieke bedenksels, systemen. En allerlei andere ontwerpen om zich te bekleden met hun eigen gerechtigheid. En waarom? De humanist zegt natuurlijk dat hij niet gelooft in God. Ja? Nee, die heeft zichzelf, ja? Maar iedereen weet dat God bestaat. En iedereen weet volgens Romeinen 1 ook dat alles wat wij doen, die dingen doen, allemaal des doods waardig zijn. En ze weten dat God het gaat oordelen. Ik wist het ook heel goed voordat ik gelovig. Dat is ook de reden dat ik. Ik zag het niet meer zitten, want ik wist, ik ga verloren. Want wat ik ook probeer, mijn goede werken, kan niet bestaan. En iedereen weet dat. En iedereen probeert, als hij niet wil buigen, om zijn schuld af te kopen met zijn eigen werken. Zich te bedekken met die kleden. Dat is wat je bij Adam dus ziet staan eigenlijk. Hè? Ze proberen van hun naaktheid. Hij verstomde staten. Maar ieder mens die komt, die in deze wereld rondloopt en de verlossing niet heeft aangenomen, die komt voor God. Maar hij staat wel naakt hoor. Hij heeft zijn klederen van zijn ongerechtigheid waar Jesaja over spreekt. Het is gewoon naakt. Nee. Je hebt de klederen des heils nodig. Maar prijs de Heere, lees in Genesis 3 vers 21. De Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken. Hè, dat zijn klederen. Waarvan? Van vellen. En toog ze hun aan. De King James heb ik even gekeken, er staat dan clothed them, dus bekleden hun. Nou ja, dat toog ze aan. Ik heb het gewoon even duidelijk even bijgezet. Is natuurlijk hetzelfde, ja? Dus je ziet hier God, wie doet dat hier? Wie grijpt hier in? God, die brengt een vervangend offer, ja, en bloed, en hij bekleedt hun. Dus hij geeft hun de klederen der gerechtigheid, zijn gerechtigheid. En dat is waar het om draait. Dus als wij Gods klederen des heils, hè, van de redding en de zaligheid, door geloof zullen accepteren, kijk, zullen wij ook worden bekleed met, en dat is een andere bekleding, maar dat krijg je omdat je gerechtvaardigd bent met onze woonsteden die uit de hemel is, als onze redder terugkomt. Misschien nooit zo bij stilgestaan, maar dat staat er wel in 2 Korinthe 5. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Dus wij worden overkleed met onze woonsteden die in de hemel is. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Zie je het? Wij lopen daar niet naakt, sowieso, maar ook in verband met onze schuld. Onze schuld is weg. Wij worden bekleed. Wij zijn nu reeds gerechtvaardigd, ja. Maar we hebben nog steeds die zondige natuur. Maar in Gods ogen ziet hij gelukkig ons in zijn zoon. Maar wij gaan natuurlijk niet met dit lichaam naar boven. Dat kan niet. Dus wij worden wel bekleed met dat nieuwe lichaam. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, in dit lichaam, deze tent, hè, dat is de tent. Die tent, je kampeert en maar je gaat weer terug naar huis. Dat is een tijdelijke verblijfplaats. Maar als iemand ook naar de Heer gaat, wat zeggen we dan? Hij is thuis. Ja, want daar heb je een huis. Kijk, wij zuchten bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden. Waarom? Opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Het leven is sterker als het sterfelijke hoor. Net zoals het licht is sterker als de duisternis. Dus zie je wat er gebeurt, ja? Dus ik word dan bekleed, ik krijg dat nieuwe lichaam, plus uiteraard ook de klederen, die witte klederen. Ik geloof echt dat wij daar in de toekomst daar zullen lopen. En dat wij daar dus ook de herkenning hebben van met elkaar. Want dat verdwijnt ook niet. Maar het gaat erom, wij komen daar op basis van zijn gerechtigheid die hij ons heeft toegerekend. En wij hebben bij ons op het toilet beneden heb ik zo'n briefje hangen. En dat gaat over de rechtvaardigheid. Hè? Nou, wat is voor de wet werken nodig zijn om de rechtvaardigheid te krijgen, zo is er onder genade geloof nodig. Nee, zoals er onder de wet werken nodig zijn om de rechtvaardigheid te volbrengen, zo is er onder genade geloof nodig om de rechtvaardigheid te accepteren. Genade accepteert alleen geloof van ons. En dan krijg jij het. Nou, en dat is iets geweldigs, hè? In Filippenzen 3, daar zie je drie gebeurtenissen als hij ons komt halen. Onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam, ons zondige lichaam, veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Daar heb je die verandering, dat nieuwe lichaam, waardoor hij ook alle dingen in zichzelf kan onderwerpen. Als laatste tekst wil ik nog 1 Korinthe 15 even met jullie lezen. Ja, dat nieuwe lichaam. Ja, dat krijgen wij omdat wij zijn gerechtvaardigd. Wij zijn gerechtvaardigd. Wij worden bekleed met zijn rechtvaardigheid. 1 Korinthe 15. Ja. 1 Korinthe 15, vers 50. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt destijds, in een ogenblik met de laatste bezuin. Want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, dus dood is verslonden tot overwinning. Ja, nou dat is dus onze toekomst en we weten dat kan vandaag zijn, kan morgen zijn, we weten het niet, ja. Maar het is toch geweldig dat hij ons ziet in zijn Zoon Jezus Christus, ja. En dat je al die dingen uit de Bijbel ziet met die bekleding, dat we weten, ja, ik ben in Christus en ik ben in hem. En hij, ik ben in de rechtvaardige, ik ben ook, zoals Paulus spreekt daar wel niet in die woorden over, maar je ziet in Genesis, spreekt hij er al over dat mensen zich proberen te bekleden met hun eigen werken, om van de schuld af te komen. Wat mogen we dankbaar zijn dat wij mogen roemen in hem, dat hij dat voor ons gedaan heeft. En dat, als je op de bank zit en je denkt over, nou, ik ben vrij, moest goed nadenken wat dat is, en ik ben gerechtvaardigd. En dat ik altijd, dat hij mij altijd zo ziet, omdat ik ben bekleed, met zijn rechtvaardigheid. Zullen we daarvoor danken? Vader, wat een geweldige boodschap hebben wij. En dat we daar de echte volledige rust in kunnen hebben. Want u hebt het voor ons gedaan. Wij met onze inspanningen, onze eigen gerechtigheid, konden het nooit volbrengen, Vader. En daar worden de mensen ook heel moe van. En bent altijd teleurgesteld. En nu mogen we rusten in het feit wat u voor ons gedaan hebt. Dank u wel, Vader, dat u ons zo ziet. En dat ons uw gerechtigheid toegerekend is geworden. De hoogste eis die er is. En die heeft u heeft de Heer Jezus voor ons, heeft daar de weg voor vrijgemaakt. En wij zijn het ook in uw ogen nu. En daar willen we u voor danken. In de naam van ons Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Amen. Oké.